De kerkraad deelt u nog het volgende mee, dat de lidmatenkring van woensdag 17 november niet gehouden zal worden. Donderdag 18 november vergadert de kerkraad, gelegenheid voor doopaangifte om 8:30, over bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God, die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 99 en daarvan het tweede vers. Psalm 99, vers 2. God, die helpt in nood, is in Sion groot, aller volken macht, niets bij hem geacht. Buigt u dan in het stof en verheft met lof het heilig opperwezen, wilt het eeuwig vrezen. Dat is het tweede van Psalm 99. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop wordt gelezen uit Gods heilig woord, de profetie van Jesaja, het 66e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. Jesaja 66, vers 1 tot en met 6 is de schriftlezing na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, en nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Jesaja 66. Alzo zegt de Heere: de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijn voeten. Waar zou dat huis zijn en dat gelieden mij zou bouwen? En waar is de plaats mijn rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Wie een os slacht, slaat een man. Wie een lam offert, breekt den hond den hals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert. Wie wierook brandt ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Deze verkiezen ook hun wegen en hun ziel heeft lust aan hun vervoedselen. Ik zal ook verkiezen het loon hun handelingen en hun vrezen zal ik over hem doen komen, opdat ik heb geroepen en niemand antwoordde. Ik gesproken heb en zij niet hoorden, maar deden dat kwaad is in mijn ogen en verkoren hetgeen waartoe ik geen lust had. Hoor des Heeren woord, gij die voor zijn woord beeft, uw broeders die u haten, die u verre afzonderen om mijn naams wil, zeggen dat de Heere heerlijk worden, doch hij zal verschijnen tot u liet de vreugde, zij daarentegen zullen beschaamd worden. Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad gaan, zijn een stem uit de tempel des, een stem uit de tempel, de stem des Heere, die zijn vijanden de verdiensten vergeldt. Tot zover.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het u voorgelezen schriftgedeelte genomen, Jesaja 66. En daarvan het eerste en het tweede vers, althans daarvan de eerste woorden. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Jesaja 66, vers 1. Alzo zegt de Heere: de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou dat huis zijn dat gijlieden mij zou bouwen? En waar is de plaats mijner rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Gemeente, nog even een mededeling over de prediking. De kerkraad had zich voorgenomen om in deze weken het avondmaal te bedienen zoals dat onder ons gebruikelijk is. Maar door de opleving van de coronabesmettingen wordt dat voornemen weer doorkruist. Dus de kerkraad ziet zich helaas genoodzaakt om het avondmaal opnieuw uit te stellen. Het leek de kerkraad wel goed om in de prediking toch stil te staan bij de voorbereiding, de bediening en de nabetrachting op het avondmaal. En dat wil ik dan doen vanuit Jesaja 66. En we lezen daartoe ook vandaag en volgende week die gedeelten van het avondmaalsformulier, wat zoveel onderwijs zit aangaande deze zo hoogst belangrijke dingen. En dan nog even een opmerking over het feit dat ik geen mondkapje droeg. Dat heeft niet met eigenwijzigheid te maken, maar omdat dat apparaat rond mijn oren dat een beetje bemoeilijkt. En de kerk heeft ook besloten om elkaar geen hand te geven, maar wel de ambtelijke handdruk te doen. En wij ontsmetten onze handen van tevoren dus. Maar die ambtelijke handdruk achten wij van zoveel waarde dat we dat toch blijven doen. Althans, tot hiertoe en misschien bij nader inzicht niet meer, maar op dit moment zien we geen noodzaak om dat te wijzigen. Dan gaan wij samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en in de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie Kleinjan, die afgelopen donderdag aan het geopende graf heeft gestaan. We bidden voor zuster M. Kraaienveld Bevelander, die nu in Salem verblijft. Voor zuster J. van Beest Bot, die geïntubeerd is en slapend wordt gehouden vanwege corona. Zuster C.G.P. Smit Kooijman, bij wie dat ook gedaan moest worden, maar die inmiddels weer wakker is gemaakt en ook zelfstandig ademt, maar nog steeds in het ziekenhuis ligt. En ook voor broeder ouderling H.C. Kleinjan, die ook met benauwdheidsklachten in het ziekenhuis is opgenomen vanwege corona. Dan zijn er nog veel leden die thuis ziek zijn vanwege corona. Ik wil ook onze zoon Corné opdragen. Ook hij heeft corona, maar u hebt wellicht gelezen dat de instelling waar hij verblijft, corona, hem zwaar getroffen is. Er zijn in de afgelopen week 4 medebewoners overleden. Het is natuurlijk een zwakke en kwetsbare groep die ook niet alles begrijpt. En ze hebben wel die 4 lijkauto's zien rijden. Dus dat heeft diepe indruk gemaakt. Zowel op hem als ook op het personeel. En we willen daar ook in de gebeden aan denken. En dan ook voor alle artsen en verpleegkundigen, verzorgenden, ook uit onze gemeente die in de ziekenhuizen, de verpleeghuizen en de verzorgingshuizen ook met deze dingen te maken hebben. En dan bidden we ook voor zuster H.E. van Wijk Smit, die vanwege haar ziekte met nierfalen in het Maastad ziekenhuis is opgenomen. Dan de dankzegging. De kleine Jonathan Boer heeft in het ziekenhuis gelegen. Bij het inbrengen van buisjes in zijn oren en knippen van amandelen kwam er een bloeding op gang die maar niet wilde stelpen. Hij heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, maar mocht weer thuiskomen. Dan voor zuster Jonge Otter de Vries, die ook in het ziekenhuis lag vanwege corona, maar thuis mocht komen. Broeder J. Anker, die ook vanwege corona in het ziekenhuis lag, maar vanwege ernstige patiënten plaats moest maken en nu met zuurstof thuis behandeld moest worden. En dan voor zuster Koedoot Smits. Zij is deze week 102 jaar geworden en verblijft in de Riedenborg. Laten we de Heere samen bidden en danken. Eeuwige en almachtige God, wij zoeken in onze gebeden uw heilig aangezicht. En doe ons beseffen, Heere, wat wij doen. Als wij als nietige, ja als zondige mensen onze stem opheffen tot u. Tot u spreken in de gebeden. Dan mag ons hart wel vervuld zijn met diepe eerbied. Want u bent de verhevene God. En u woont in het hemels heiligdom. U bent de heilige God. Die zo groot zijt. Dat de heilige, zondeloze engelen. U onafgebroken toezingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En vanwege dat glansrijke aangezicht, vanwege dat ontoegankelijke licht dat gij bewoont, bedekken deze heilige geesten hun aangezichten. En buigen ze zich neder, vanwege het diepe ontzag en het diepe respect. En als nu deze heilige troongeesten die nooit gezondigd hebben, deze indrukken al met zich omdragen. En u zo de lof en de eer toebrengen en u zo groot maken. Heren, wat past het ons dan om stamelend dat voorbeeld te volgen? Want vergeleken bij u, Heren, zijn de volken der wereld geacht als een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. We zijn zo nietig, we zijn zo klein, vergeleken bij u, de alomtegenwoordige, de alwetende, de almachtige. Maar niet alleen zijn we klein, maar wij als klein, nietig mensenkind hebben het aangedurfd om u, de hoge, de heilige God, te krenken en te beledigen. We hebben u op het hoogst misdaan, We zijn van het heilspoor afgegaan. We hebben u vergramd. De Heilige. De Almachtige. De Alomtegenwoordige. En Alwetende God. En daarom past het ons, Heere, zeker nadat we weer de wet hebben gelezen en gehoord, om het met David te zeggen. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. En Heere, vergeef ons toch, als die indruk er niet als vanzelf is. En als we het ons maar niet kunnen leren om die gepaste ootmoed en verslagenheid van het hart te betonen die gij zo waard zijt. En daarom bidden wij, Heere, om de werking van uw heilige geest. Dat die ons zal overtuigen van deze dingen. Van uw grootheid, uw majesteit, uw heiligheid, uw rechtvaardigheid. En van onze zondigheid en nietigheid. En dat we in het licht van ook dat formulier wat we straks gaan lezen over het avondmaal, onze zonde en vervloeking gaan leren bedenken. Onszelf mishagen zullen. En ons verootmoedigen voor uw aangezicht. Heer, willen wij ooit waarde gaan zien in dat bloed der verzoening? Wil er ooit plaats komen voor de belofte die ons ook is gelezen? Dan zullen we er toch iets van hebben ingezien wie wij zijn voor u. En daarom bidden wij u, Heere, of dat u ons hart wilt neigen, wilt buigen tot de vrezen van uw naam. Wilt u zo meekomen, Heere, in de prediking? Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald om dat woord te verkondigen. Dat het in betoning van geest en kracht mag zijn. Vanuit de indrukken die gij geeft, ook aan uw knechten, als zij uw woord op de lippen nemen en het betonen met, en het verkondigen met bevel van bekering en geloof. In de bewogenheid, Heere Jezus, die uw prediking gekenmerkt heeft. In de bewogenheid die de prediking van de apostelen gekenmerkt heeft. Wij dan wetende de schrik des Heren, wij bewegen de mensen tot het geloof. Heren, wij bidden u of dat u ook mee wilt komen in alle roepstemmen die er gekomen zijn. Vanwege de opleving van het coronavirus en er zoveel besmettingen zijn, zoveel sterfgevallen. Ook in de afgelopen week stonden de kranten vol met advertenties. Ook de krant die onder ons gelezen wordt. Ook onder ons zijn er weer velen die door dit middel de tijd met de eeuwigheid moesten verwisselen. Familie Kleinjan moest aan het geopende graf staan van een geliefde moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. En ze hebben geen leeftijd begraven, maar een moeder, van wie ze er maar één hebben. En nu bidden we u, Heere, voor deze familie, of dat u wilt troosten zoals u dat alleen kunt. Van u die waarvan gezegd is dat u troost meer dan dat een moeder dat kan. Zegent u zo de prediking ook die in die roepstem meekomt. Niet alleen voor deze familie, maar voor onze hele gemeente. Ook gezien de vele namen die we moesten noemen, die getroffen werden door ziekten, lichamelijk of psychisch. We bidden u voor zuster Kraaienveld. Zij mocht vanuit het Albert Schweitzer overgeplaatst worden naar Salem. Heren, wilt u die verhuizing zegenen en u ze daar verzorgd mag worden? Geeft u haar ook rust in haar hart, in haar hoofd? En wilt u medicijnen en behandelingen gebruiken tot herstel van haar gezondheid? Maar bovenal, Heren, dat ze zicht mag hebben op u, die grote medicijnmeester, die het medicijn heeft voor armen en verslagenen van geest. Laat het bloed der verzoening ook voor haar tot een eeuwige zegen mogen zijn. We bidden u, Heere, voor zuster Van Beest, die door corona zo ernstig getroffen werd, in slaap wordt gehouden. Wilt u ook haar gedenken en geven dat het toch weer zo mag gaan dat ze weer wakker gemaakt kan worden, dat ze weer zelfstandig zal kunnen gaan ademen. En wilt u bovenal haar leven sparen en geven dat ze weer verenigd mag worden met haar man en haar gezin. Wilt u haar helpen, heren, en haar ondersteunen? En de doktoren en verpleegsters, verpleegkundigen wijsheid geven. Gedenk haar met haar gezin. In tijdelijk, maar bovenal in geestelijk opzicht. We bidden u ook voor zuster Smit Kooijman. Zij mocht dan weer bijkomen en zelfstandig ademen. Wilt u haar gedadig zijn, haar gedenken ook nog in het ziekenhuis. Haar nieuwe krachten en ook nieuwe adem geven. Maar bovenal, heren, dat hart dat ze nodig heeft om u te vrezen en om straks voor u te kunnen verschijnen. Gedenk ook haar met haar gezin. We bidden voor onze broeder-ouderling Klein Jan, die 2 weken nadat hij gediagnosticeerd werd met het virus, alsnog moest worden opgenomen met benauwdheidsklachten. Gedenk hem, heren, wilt u geven dat het woord ook voor hem kracht mag doen, zoals hij zelf getuigde, een albederver, dat u nog naar hem wilt omzien. Heren, wilt u geven dat hij zich mag verwonderen over uw genade, die zoekt en zalig maakt dat in zichzelf zo verloren is en blijft in zekere zin. We bidden u, heren, voor de andere gemeenteleden die getroffen zijn door het coronavirus, die ziek thuis zijn met meer of mindere ernstige klachten. Gedenkt u ze? Wilt u ze gedenken die in de quarantaine verblijven? Laten deze wegen mogen worden geheiligd aan ons aller hart. En daartoe bidden wij ook voor de artsen, de verpleegkundigen, de verzorgenden en al het zorgondersteunend personeel dat zo zwaar getroffen wordt. Ook door de vele patiënten die als een vloed over de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen. De intensieve zorg die zo'n zware wissel trekt ook op de gezondheid van de verzorgenden. Gedenkt u ze, heren, ook diegenen uit onze gemeente. Wilt u ze krachten geven? Wilt u ze wijsheid geven? Betrokkenheid en liefde bij degenen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. En dit mooie, maar zo moeilijke werk zegenen. We bidden u voor onze eigen zoon Corné, die ook ziek is van het coronavirus, al zijn de klachten tot hiertoe nog beperkt. Maar wat is er een indruk, heren, vanwege de 4 overlijdensgevallen, ook in de afgelopen week, in de instelling waar hij verblijft. Ze hebben de begrafenisauto's gezien. En ze zijn diep onder de indruk. Het is eigenlijk 1 grote familie daar. En ze kunnen het soms zo moeilijk begrijpen en plaatsen. Wilt u geven, heren, dat wat soms voor ons wijze mensen, zoals we dan zeggen, moeilijk is om duidelijk te maken aan deze eenvoudigen, wilt u daartoe uw Heilige Geest zenden? Want u staat niet voor dichte deuren of voor beperkte vermogens. Wilt u die indrukken heiligen aan het hart? En geven, heren, dat we mogen zien dat u ook aan die eenvoudigen gedenkt en hun wilt gadeslaan. Wilt u aan al diegenen uit onze gemeente gedenken, heren, die verstandelijk anders begaafd zijn, thuis of elders wonen en ook met hun gedachten en gevoelens zitten. En gedenk hen die hen verzorgen, de ouders of verzorgenden, zegent u ook hen, heren, in al die omstandigheden die zo ingewikkeld kunnen zijn. Heren, wij bidden ook nog voor zuster Van Wijk Smit. Moest vanwege de darmkanker met nierfalen ook in het Maastad ziekenhuis worden opgenomen. U kent ook de ernst van haar situatie, heren. Wilt u ook haar gedenken met haar man en ieder die haar lief is. En laat deze weg mogen geheiligd worden aan haar hart. Laat haar tot bekering, laat haar tot geloof mogen leiden. Dat geldt, heren, ook voor de dankzegging. Wat zullen wij met Gods gunsten overladen als we gezegend mogen worden door uw genade, door uw zegen, door uw goedheid. De kleine Jonathan Boer mocht thuiskomen. De zorgen zijn even groot geweest, maar u hebt het alles nog willen wegnemen. Heren, wilt u dit jonge leven met uw vleugelen overschaduwen, het gezondheid en kracht te geven, maar bovenal het hart dat het nodig heeft om u te vrezen. We danken u dat zuster Jonge Notte de Vries weer thuis mag komen. En ook broeder Anker, al moet hij dan nog verder behandeld worden vanwege het coronavirus. U hebt het toch nog zover mogelijk gemaakt dat dit kan, dat het verantwoord is. Heren, wilt u ze beiden voor uw rekening nemen en bij het herstel uw genade en uw zegen schenken. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. En dan dank u ook voor de oude zuster Kudo Smits. Ze mocht deze week de zeer hoge leeftijd van 102 jaren bereiken. Wat maar zo weinig mensen gegeven is, zij mocht het door uw genade en goedheid ontvangen. Heere, geef dat ze het besef mag hebben bij tijden. Hoe groot uw goedgunstigheid ook over haar is geweest. En dat ze maar in de dankbaarheid mag eindigen. Schenk haar alles wat nodig is, ook in de avond van het leven. De zon van haar leven die ver gedaald is. En dat ze voorbereid mag zijn op de ontmoeting met u. Wilt u zo in de avond van het leven de zon der gerechtigheid laten schijnen. En haar gedenken. Heren, zo hebben we u heel veel te bidden. En ook te danken. En we kunnen het niet doen dan alleen in de naam van uw Zoon. Die de biddende en de dankende hoge priester is. In wiens naam wij onze gebeden ook mogen besluiten. En die gij ook altijd hoort. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 89 en daarvan het vierde vers. Psalm 89 vers 4. God is op het hoogst geducht in zijner heilige raad. En vreselijk boven het Heere dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heere, o God der legerscharen. Het vierde vers van Psalm 89. Wij gaan eerst het eerste gedeelte lezen van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Een van de mooiste documenten die wij uit de reformatie hebben ontvangen, waarin het geestelijke leven zo kernachtig wordt beschreven. en waarin de reformatoren afdalen tot het allerkleinste. We lezen in het eerste gedeelte dat over de zelfbeproeving gaat. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of deze de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde, tot dat doel richten waartoe de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegeningen geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoererers, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al diegenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, zijn jullie wel eens op bezoek geweest bij koning Willem-Alexander? Hebben jullie wel eens aangebeld in het paleis en gevraagd of je bij koningin Maxima op theebezoek mocht komen? Ik denk het niet. Want er is tussen ons en de koning en de koningin een afstand. Je kunt niet zomaar aanbellen en het paleis binnenwandelen. Je kunt niet zomaar koning Willem-Alexander een hand geven. Er is altijd beveiliging rondom die man en rondom onze koningin. Het volk staat achter de hekken als hij ergens verschijnt. En als je al dichtbij hem kan komen en als je hem al een hand kan geven, dan is dat omdat hij dat wil. Omdat hij je daartoe de toestemming geeft. Maar wij als gewone mensen, wij komen niet in de buurt zelfs van onze koning en van onze koningin. Nou, in veel groter opzicht is dat het geval bij de koning der koningen. Bij de Heere der heerscharen. Tussen hem en ons is een oneindig grote afstand. Dat heeft te maken met het wezen van God. Als je dat woord al kunt gebruiken, het wezen, zijn bestaan, hij is een geest, hij is de heilige, dat woord wil zeggen, hij is de gans andere. Wij zijn mensen, wij zijn vlees en bloed. Maar de Heer is totaal anders dan wij. Hij is de heilige. En hij woont ook in het heilige. Willem-Alexander woont in een paleis, ver verwijderd van de gewone wereld. Nou, de Heere der heerscharen, de koning der koningen, woont ook in een paleis. In de hemel der hemelen. Een oneindig grote kloof is er tussen hem en tussen ons. En dat laat dit gedeelte ook zien uit Jesaja 66. Als de profeet de Heere sprekend invoert en als de Heere zegt dat hij in de hemel woont. Alzo zegt de Heere, de hemel is mijn troon. En de aarde is de voetbank mijner voeten. De hemel is mijn troon. We gaan in deze dienst, die eigenlijk dus een voorbereidingsdienst zou zijn op het volgende week te vieren avondmaal, stilstaan bij de kern van het onderwijs wat we zojuist ook in het avondmaalsformulier hebben gelezen, waarin de nadruk dus heel sterk valt ook op die zelfbeproeving, vanochtend heel sterk op dat eerste punt, dat dan ieder zijn zonde en vervloeking moet bedenken. Niet zozeer dus om ons voor te bereiden op de werkelijke bediening van het sacrament, bij brood en beker. Maar gemeente, wat nodig is om getroost des Heren avondmaal te kunnen vieren, met de nadruk dus op getroost, want een mens kan natuurlijk wel een kerkelijk recht hebben en hij kan daar aankomen en hij kan een stukje brood nemen en een slokje wijn nemen. En als je niet in openbare zonde leeft, dan zal geen kerkraadslid je dat in de weg staan, maar dan zul je er geen troost van hebben. Als het alleen maar dat kerkelijke recht is, en als het alleen maar een stuk godsdienst is en een stuk uiterlijke plicht. Nee, willen we nu getroost des Heren avondmaal kunnen vieren, dan is het nodig, zo zegt het formulier, dat wij onze zonde en vervloeking bedenken. En nu is het avondmaal op zichzelf geen doel, maar wij moeten vooral voorbereid worden op de ontmoeting met God. En als wij geen goddelijk recht hebben om avondmaal te kunnen vieren, als wij niet weten van die dingen die ons avondmaalsformulier ons beschrijft, dan kunnen we ook God niet ontmoeten. Dan kun je niet sterven. En daarom is een voorbereidingsdienst zoals vandaag dan wel niet gericht op het vieren van het avondmaal, maar wel om u en jou voor te bereiden op de ontmoeting met de Koning der Koningen, van wie geschreven staat dat hij een ontoegankelijk licht bewoont. Maar dat het toch mogelijk is dat wat we vanmiddag gaan overdenken, op deze zal ik zien, op de armen, de verslagene van geest en die voor mijn woord beeft, ook weer die kenmerken van de godvruchtige avondmaalganger die we in het formulier tegenkomen. Dat ook spreekt over bezwaarde en verslagen harten. Vanochtend dus de nadruk op de heiligheid van God, op die oneindige kloof die er is tussen ons en tussen God. Aan de hand van deze woorden: de hemel is mijn troon. We letten ten eerste op wat dit betekent. En ten tweede op wat dit bewerkt, wat dit uitwerkt. Als we gaan beseffen wat dit betekent, dat God de Heilige is. Dus de hemel is mijn troon, wat dit betekent en wat dit bewerkt. De profeet Jesaja die schrijft dit laatste hoofdstuk van zijn profetie in een profetisch vergezicht aan mensen die bezig zijn met de herbouw van de tempel of met de verfraaiing van de tempel. Dat is niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat hij in dat profetische vergezicht over de honderden jaren heen heeft gekeken en gezien hoe dat het volk uit de ballingschap is teruggekeerd en nu bezig is met de herbouw van de tempel. Het kan ook zijn dat hij bezig in zijn profetische vergezicht nog verder heeft gezien, in de tijd van koning Herodes, die de tempelgebouwen heeft uitgebouwd en heeft verfraaid tot een schitterend tempelcomplex. Hoe dan ook, het volk heeft gedacht bij de herbouw of bij de verfraaiing van de tempel dat de Heere daar wel blij van zou worden. Want het is toch veel beter om met de tempelbouw bezig te zijn, of met het opknappen of het uitbouwen van de tempel, dan dat je met aardse dingen bezig bent. Of dat je met de afgoden bezig bent. Dat is in de geschiedenis van het volk van Israël natuurlijk ook vaak voorgekomen. De mensen zich bogen voor de afgoden. Nou, dat was nu niet het geval. Ze zijn bezig met de tempel des Heren. En ze verwachten eigenlijk de hoge goedkeuring van de Heere. Maar er klinken in dit laatste hoofdstuk van de profetie van Jesaja geen goedkeurende en geen prijzende woorden aan het adres van deze tempelbouwers, deze tempelverfraaiers. Integendeel, er klinkt een zeer scherp verwijt. En de Heere zegt: waar zou dat huis zijn dat gijlieden mij zou bouwen? En waar is de plaats mijner rust? Waarom keurt de Heere dat af? Waarom zo'n scherp verwijt aan het adres van die tempelbouwers? Nou, dat heeft ermee te maken dat het uitwendige godsdienst was. En de Heere zet er een streep door. Omdat het hart van deze tempelbouwers er niet in was. Ze waren bezig met een stuk cultuur, een stuk opvoeding, een stuk levenswijze, een stuk godsdienst, religiositeit, zoals hen dat altijd is bijgebracht. Maar hun hart hield zich verre van de Heer. En daarom zet de Heer een streep door al die uitwendige godsdienst. En hij zegt, en dat heeft nou helemaal niks te betekenen. En dat zijn dus gemeente scherpe woorden. Niet aan het adres van God vergetende heidenen, die de eer bewijzen aan de beelden en zich neerknielen voor de afgoden. Nee, dit is een verwijt aan het volk des Heren, aan het verbondsvolk. En via deze oude profetie, gemeente, worden deze woorden ook aan u, aan jou en aan mijn hart gelegd. En het bevat hele diepe, hele ernstige lessen. Niet de les, niet de boodschap, wat vandaag de dag nog alles gehoord wordt. Dat mensen zeggen, ach, het zit niet in de buitenkant. Nou, of het in de buitenkant zit. Want de godsdienst en de godsvrucht heeft zeker wel een buitenkant. En er zijn allerlei aanwijzingen te vinden in Gods woord die heel sterk ook op de buitenkant van het godsdienstige leven wijzen. Maar die buitenkant moet ook een binnenkant hebben. En daar gaat het ook om als het over het avondmaal gaat. Dan mag je zeker niet zeggen, het zit niet in de buitenkant. Want in het avondmaal, dan zijn we in de aanwezigheid van de gekruisigde Christus. Gods kinderen komen de dood des Heren gedenken. En dan past het niet, gemeente, om in allerlei kleren en in allerlei kleuren daar te verschijnen. Je komt daar belijden, zo zegt het formulier, dat je midden in de dood ligt. Je komt daar gedenken welk een zware weg dat de lijdende borg heeft afgelegd om verlorenen te zoeken en zalig te maken. En wie daar iets van gaat beseffen met het formulier mee, en die met een verslagen en een bezwaard hart de gang naar het avondmaal maakt, gemeente, dat zal dan te merken zijn, niet alleen in de kleding, maar ook in ons gedrag, in heel ons uitwendige leven. Dat vraagt eerbied. Dat vraagt een heilig besef van wie wij als mensen zijn in de aanwezigheid van die heilige gastheer. Daar ligt op de tafel heilig brood. En er wordt heilige drank geschonken, zo zegt het formulier. En dat terwijl ik zo onheilig ben. Onreine lippen, zo zegt Jesaja in hoofdstuk 6. Onrein van hart en handen. En dat mogen wij beseffen, gemeente, juist als wij bezig zijn met die dingen die niet alleen nodig zijn te weten om getroost avondmaal te kunnen vieren, maar ook om getroost te kunnen leven, zalig te kunnen sterven, zonder verschrikken voor de heilige majesteit Gods te kunnen verschijnen. Dat gaat niet buiten de uitwendige godsdienst om. Maar waar Jesaja hier de vinger bij legt, of waar de Heere via Jesaja de vinger bij legt, dat is dat als het nou alleen maar buitenkant is, als onze godsdienst alleen maar uitwendige cultuur is, alleen vanuit de opvoeding, alleen vanuit een stuk religiositeit, dan zegt de Heer, dan betekent het niks. Je kunt er mij niet mee behagen. Je kunt er mij niet mee bewegen. En zeker in de volgende verse laat de Heer dat zien, wat dat betekent. Ook heel dat offeren in die tijd. Wie een os slacht, zo zegt vers 3, die slaat een man. Wie een lam offert, breekt een hond de hals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert. En wie wierook brandt en gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Wat betekent dat? Nou, de mensen kunnen zich helemaal stipt aan alle wetten houden, alle spijsoffers, alle brandoffers, precies zoals dat in de wetten van Mozes staat, maar als hun hart er niet in is, ook al slacht je dan een os, precies zoals Mozes dat heeft aangewezen, de Heer zegt dan, dan is het net of dat je een mens vermoordt. Dus je doet er nog eens grote zonde mee ook. En je kunt een lammetje nemen en dat offeren, maar het ziet er voor mij net uit alsof je een hond offert. En dat is uitdrukkelijk verboden in de wet van Mozes. Of dat je zwijnenbloed op het altaar brengt, een onrein dier. Dus al die stipte offers, precies volgens zoals de Heere dat heeft gewild, als je hart er niet in is, dan gruwt de Heere daarvan. Dan is het of dat je een mens doodslaat, dan is het of dat je een zwijn offert. Of een hond offert. Nou, dat klonk de Joden in die tijd natuurlijk vreselijk in de oren. Daar zijn ze geschokt door geweest. En het klinkt misschien ons ook wel heel scherp in de oren. Dan ben je in de kerk, jongens en meisjes, jonge mensen. Nou, dat is goed, echt. Dat is echt goed dat je in de kerk bent. En dat je uit de Bijbel leest. En dat je bidt. Natuurlijk is dat goed. Maar we moeten wel de vraag stellen aan elkaar. En hoe diep gaat dat nu? Is je hart er ook in? Besef je dat als je in de kerk komt of als je uit de Bijbel leest, als je bidt, dat je voor het aangezicht van God bent? Dat wil de profeet Jesaja hier maar zeggen. Dat zegt God tegen ons bij monden van deze oude profetie. Mijn troon is in de hemel. Of zoals Jesaja 57 zegt, ik woon in de hoge, in het verhevene. Mijn troon is in de hemel. En Jesaja die gaat hier het volk iets van de heiligheid en van de majesteit Gods bijbrengen. Zoals we dat in heel de schrift tegenkomen. Het is eigenlijk het centrale thema in de Bijbel. Onze God is een heilig God. Dat is de kern van heel de Godsopenbaring. God is heilig. God is geen mens. Wie is als gij? Zo hebben we gezongen met Psalm 89. Wie van de groten der aarde kan zich meten met God? God is de gans andere, de heilige, de almachtige, de verhevene, de alwetende. De alziende God. Zijn grootheid, zo zegt Psalm 145, streeft het kloekst begrip ver te boven. We kunnen God nooit begrijpen. God is veel groter dan hij ook in zijn woord heeft geopenbaard. Er is maar een fractie van wie God is in de Bijbel neergeschreven. En daar begrijpen we wel niks van. Bijvoorbeeld het stuk van de drie eenheid. Ik kan het u niet uitleggen. Er is wel geprobeerd met allerlei voorbeelden om iets van de drie eenheid duidelijk te maken, maar dat is een tevergeefs werk. God gaat ons begrip ver te boven. Er staat zoveel in de Bijbel over God dat we genoeg hebben om zalig te worden. Maar we moeten niet denken dat we nou precies weten wie de Heere is. Mijn troon is in de hemel. En de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou dat huis zijn dat gij mij zou bouwen? Waar is de plaats mijn rust? En hij wijst dat uitwendige, die uiterlijke godsdienst waar het hart niet in is. En onderstreept u dat nog steeds in uw gedachten, waar het hart niet in is, dat is klein menselijk gedoe. En dat bevat, gemeente, voor ons ook lessen. Wij hebben te maken met dezezelfde God, die nog steeds in de hemel woont, die nog steeds de Heilige is. Die, zoals Paulus zegt, een ontoegankelijk licht bewoont. Tussen wie en tussen hem en ons is een grote kloof, is een afstand. Nog veel meer jongens en meisjes dan tussen ons en tussen koning Willem-Alexander. Dat is maar een heel flauw voorbeeldje. Dat is een oneindige afstand tussen ons en tussen God. En deze God is de Heilige. En hij wordt in de Bijbel beschreven als een die te rein van ogen is dan dat hij het kwade zou zien. En die door de zonde voor ons als een eeuwige gloed is en als een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. En toch durven mensen het aan om deze heilige God te bespotten. Dan denk ik vooral allereerst aan mensen uit de wereld. Wat durven sommige mensen veel over God, over hun schepper te zeggen? De cabaretiers, de atheïsten, de goddeloze wereld. Als nietig stof en as. Wat durven ze veel te zeggen? Ze weten niet wat ze doen. Ze hebben geen besef van wie God is. Maar dat is hopelijk, gemeente, nog ver van ons bed. Dat zullen wij zo niet doen. Zo goddeloos, zo bruut, zo spottend, zo vloekend over de Heere spreken. Dat deed het volk in de tijd van Jesaja ook niet. Dat was godsdienstig, dat hield zich stipt aan de wetten. Dat kwam op de feesten trouw naar de tempel. Dat heeft de tempel gebouwd, dat heeft het uitgebouwd, dat heeft het verfraaid. Allemaal godsdienst. En zo kunnen wij ook godsdienst beoefenen. En een godsdienstoefening houden. Maar hoe doen we dat? Waar is ons hart? Is het niet zo, gemeente, dat nogal eens nonchalance kan zijn? Een gewoontegang naar de kerk. En we hebben ons plaatsje in de kerk. Waar we altijd zitten. Als vanzelfsprekend. En sommige mensen kunnen nog wel eens boos worden als een ander op hun plekje zit. Want dat is mijn plekje. Er is niets van ons bij, gemeente. En het is helemaal niet gewoon dat u voor Gods aangezicht in zijn huis mag verschijnen. En als je zo gewoontegetrouw deze dingen maar doet. En soms misschien wel nonchalant luistert naar zijn heilige wet. En de heilige schriften opent. Hebben wij dan wel besef met wie wij te doen hebben? Het is niet alleen de grote God, van wie geschreven staat dat de hemel der hemelen hem niet kan bevatten. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens misschien met op school les gehad over het heelal? Ouderen, misschien hebben jullie daar wel eens wat van gelezen. Nou, het duizeltje. Als je besef hebt van de grootheid van het heelal, de majesteit van al die sterren, hoe oneindig groot dat het is. Het gaat over, niet alleen over jaren, maar het gaat over lichtjaren, het gaat over miljoenen lichtjaren. Als je probeert iets ervan te beseffen wat dat heelal is, hoe groot het is en hoe groot die grootste sterren zijn. Jesaja die beschrijft in hoofdstuk 40 dat God groter is dan dat heelal. De einden, als dat al zou bestaan van het heelal, daar is Hij. En vergeleken bij God, vergeleken bij deze almachtige en alomtegenwoordige God, zijn de volken, zo zegt Jesaja, geacht als een stofje aan de weegschaal. En als een druppel aan de rand van de emmer. En dat zijn dus de volken, hè? Dus al die miljarden mensen op onze planeet. Grote, immens grote landen als Rusland en China. Enorme steden zoals Tokio met 38 miljoen inwoners. New York 20 miljoen, één grote mierenhoop met allerlei activiteiten. Het is vergeleken bij God een stofje. Dat je door de lucht ziet dwarrelen als de zon er in de huiskamer valt. Eén stofje. Eén druppeltje. Wat is nou een druppeltje? En dan zijn wij als mensjes, als enkelvoudig mens, helemaal niks natuurlijk vergeleken bij God. Maar dat zou nog zo erg niet zijn. Want God heeft ons zo geschapen als een stofje, als een druppeltje. Maar dit druppeltje en dit stofje, dat heeft het aangedurfd om die grote, om die heilige God in het aangezicht te slaan. Om Hem naar de kroon te steken. Om als God te willen zijn. Om Hem op het hoogst te misdoen. Om er van het heilspoor af te gaan. Om Hem te vertoornen, te vergrammen. We zijn niet alleen maar nietig, maar we zijn ook zondig. We hebben Hem verlaten. De stroom van levend water en we hebben onszelf gebroken bakken uitgehouden, zo zegt de profeet Jeremia. Bakken die geen water houden. Wat zijn wij als mensen dwaas? Wat zijn wij als mensen hoogmoedig? Wat zijn wij als mensen blind? Dan hebben wij weinig besef van wie God is en van wie we zelf zijn. De Heere heeft het nodig geacht, gemeente, om in de tijd van de profeet Jesaja deze dingen juist aan het verbondsvolk te zeggen. En de Heere vindt het nodig om over de eeuwen heen deze dingen ook onder ons te prediken. Opdat wij dat besef zullen hebben van wie Hij is. Wie wij zijn. En dat wij gaan doen wat het avondmaalsformulier zegt. Dat wij onze zonde en onze vervloeking gaan bedenken. Onze zonde, dat wij doelmissers zijn. Dat we God niet verheerlijken. God niet eren zoals Hij dat waard is. Onze vervloeking, dat wil zeggen, we liggen onder de vloek. Onder de doem, onder het vonnis van Gods wet. Je zult sterven, omdat je gezondigd hebt. Je kunt voor God niet bestaan. Dat je jezelf gaat verootmoedigen. En gemeente, dan hoef je echt nog niet de schuilhoeken van je hart te kennen. Dan hoef je niet schat een diepste grond te leren kennen. Al heb je maar een klein beetje genadelicht. Je gaat een klein beetje beseffen wie dat je bent voor God. En wat de Heer allemaal tekort komt in je leven. En wat je allemaal doet in je gedachten. Of in je dromen. In je woorden. In je werken. In je nalaten. Gemeente, dan gaat de hand op je mond. En dan komen we ook bij dat tweede waar dan wel niet in deze tekst allereerst zo sprake van is, maar waar we straks vanmiddag wel over gaan spreken en wat we ook in de profetie van Jesaja herhaaldelijk tegenkomen, wat dat nou bewerkt. Als een mens daar een indruk van krijgt, en ik denk dat het niet veel meer dan dat zal zijn. Laten we ook in dat opzicht ons maar niets verbeelden, gemeente. Het zal maar een klein indrukje zijn van wie God is. Weet u wie er een indruk van had wie God was? Wie echt besefte dat hij voor Gods aangezicht stond? Met alle zonden op zijn schouders geladen. Dat was de Zoon van God. En toen hij dat volle besef had, toen ging hij bloed zweten. Wij krijgen er maar een flauwe indruk van. Maar die flauwe indruk, die zal wel wat uitwerken. Dat heeft het bij Jesaja ook gedaan. We kunnen denken bijvoorbeeld aan hoofdstuk 6. Aan het roepingsvisioen. Toen Jesaja een blik in de hemel kreeg. Toen zag hij daar de troon van God. Waar hier sprake van is. En op die troon zat de Heer. En om de troon daar waren die heilige troonengelen. De serafs. De troongeesten. De vlammen vuur zoals ze genoemd worden. En die bogen zich neer voor de Heer. En die bedekten hun aangezichten met hun vleugelen. En die riepen de Heer onafgebroken toe. Heilig, heilig, heilig is de Heer der heerscharen. En wat bewerkte dat bij Jesaja toen hij dat troongezicht zag? En Jesaja was een kind van God. En Jesaja was een profeet van God. Wee mij, zo riep hij uit. Wee mij, want ik ben een man van onreine lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Wee mij, want ik heb de Heere der Heerscharen, de Koning der Koningen gezien. En wie kan God zien en kan leven? Daar hebt u dat besef van Jesaja, toen hij een ontmoeting kreeg met de Heilige God. Toen hij dat troongezicht zag. Hij sprak een wee over zichzelf uit. En dat is iets, gemeente, wat het avondmaalsformulier ons ook vertelt en onderwijst. Opdat wij een mishagen aan onszelf leren hebben. Mishagen, jongens en meisjes, wat betekent dat? Dat je een walging hebt van jezelf. Dat je in de spiegel kijkt. En dat je walgt wat je ziet. Het kan wel eens met mensen gebeuren die bijvoorbeeld een vreselijke huidziekte hebben. Die kijken niet graag in de spiegel. Want wat ze daar zien, dat verschrikt hen. Nou, zo laat de Heer ons ook een spiegel voorhouden in zijn heilige wet. En hij zegt, dan kijk daar nou maar eens in. En dan zal ik laten zien wat er met je aan de hand is. Dan zal ik laten zien hoe je eruit ziet. Hoe lelijk dat je bent door de zonde. Hoe misvormd dat je bent geworden. En dan moeten we niet wegkijken. En denken van, ach, dat is te scherp, dat is te zwaar. Nee, blijven kijken. Onszelf mishagen. Onszelf voor God verootmoedigen. En dat niet alleen maar één keer. Er zijn mensen die denken, dat is iets van het begin van het geestelijke leven. En nu gaat het allemaal excelsior. En nu word ik beter en heiliger en vromer. Nee, graaf maar dieper, mensenkind. En je zult nog meer gruwelen aantreffen. Onderzoek uzelf maar. Stel u op de proef. Kijk maar lang in die spiegel. Want Want dat wil bewerken, gemeente, dat wij worden wat we zijn. Dat we onszelf een beetje gaan leren zien zoals dat God ons ziet. Niet als vrome, nette, oppassende kerkmensen. Daar kunnen we natuurlijk voor elkaar zijn. En daar zeggen we geen kwaad woord over. Want nogmaals, jongens en meisjes, het is goed dat je hier bent. En dat we ons ook in uitwendige zin gedragen en aanpassen aan de heiligheid van Gods huis. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar als dat het alleen is. En als je nou alleen maar in je mooie kleren naar de kerk komt. En je hart is er niet in. Dan betekent het niks. Eigenlijk doe je dan ook nog zonde. Want je doet net alsof je een kind van God bent. Je hebt misschien een gedaante van Gods zaligheid voor het oog van de wereld. Dat zijn nog eens brave mensen. Een gedaante van Gods zaligheid. Maar de kracht ervan, die ken je niet. De Bijbel noemt dat hypocrisie. En een hypocriet, dat woord komt ook in het avondmaalsformulier voor. Dat is een term uit de Griekse toneelwereld. Wat was een hypocriet, jonge mensen? Nou, dat was een toneelspeler die een masker voordroeg. De oude afbeelding is dat nog wel te zien. Hè? Als die mensen bijvoorbeeld een blij spel moesten uitbeelden, dan deden ze een masker voor, een lachend masker. En als ze een treurspel moesten uitbeelden, dan kwam er een huilend masker. Maar achter dat masker zat er misschien een totaal ander mens. Ja, hij moest een blij spel spelen, een lachend masker had hij voor, maar hij huilde misschien van binnen. Hij was helemaal niet vrolijk, want hij had zojuist iemand verloren die hem lief was, of hij had een ander slecht bericht gekregen. Maar hij speelde een blij spel. Of hij was heel vrolijk, hij was heel blij, maar hij moest een treurspel spelen. Hij moest bedroefd kijken. Althans via dat masker. Nou, dat is een hypocriet. En zo zijn er dus hypocrieten ook in de godsdienst. Een gedaante van godzaligheid. Aan de buitenkant lijkt het heel wat. Maar de Heere ziet het hart aan. Hoe is ons hart? Daar gaat het om. Hij ziet naar waarheid in ons binnenste. We kunnen ons niet voor de majesteit, voor de alwetende God, beter of anders voordoen dan dat we zijn. Dat wil Jesaja de mensen hier in deze omstandigheden duidelijk maken. Het gaat om je hart. Maar de Heer heeft er natuurlijk wel een doel mee. Door dit zo scherp te laten klinken. Hij wil niet mensen wegstoten. Hij wil niet mensen wanhopig, moedeloos maken en aan hun lot overlaten. Nee, de Heere heeft hier een heilige bedoeling mee. Er zit liefde achter. Als hij mensen zo scherp terecht wijst. En als hij hun uitwendige godsdienst, die alleen maar uit uitwendige godsdienst bestaat, alleen maar uit doen, als hij dat zo scherp afkeurt. Hij wil mensen brengen tot die volgende woorden die we dan voor vanmiddag willen bewaren. Ik heb vanochtend echt heel de nadruk willen leggen op die ene kant, op de heiligheid Gods. En dat het aankomt op waarheid in het binnenste. Maar de tekst gaat verder. En de Heere die zegt, die tempel en die verfraaiing van die tempel. Ik woon in de hoogte. Ik woon in de hemelen. Ik kan toch niet op worden gesloten in zo'n gebouw, al is dat gebouw nog zo mooi. Maar waar ik wel woon, Zo zegt hij in hoofdstuk 57, dat is bij de nederige en de verbrijzelde van hart. Of zoals hij hier zegt, voor de armen en de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. En daar wil de Heer nou plaats voor maken, gemeente, voor zo'n belofte als deze. Dat is zijn bedoeling met zijn scherpe wetsprediking. En als hij onze godsdienst afsnijdt en hij onze eigen gerechtigheid afkeurt, dat doet natuurlijk pijn. Onze ongerechtigheid, ja inderdaad, dat beseffen wij en daar zijn we het wel mee eens. Dat moet worden afgekeurd, dat moet worden aangewezen, de zonden moeten worden uitgebannen. Maar de eigen gerechtigheid. En dat zoeken van allerlei grondjes buiten Christus. En het zoeken van allerlei gestalten en gemoedelijkheden om nog de vrome man of de vrome vrouw te zijn. Om nog iets te hebben, om nog iets te zijn, om nog iets mee te nemen. Is dat niet ook een kwaal die ook Gods kinderen altijd maar weer in de greep houdt? Dat als je aan het avondmaal denkt en als je naar de tafel toe gaat, dat je aan het schrapen bent. Heb ik nog ergens een traan? Heb ik nog ergens een psalm? Heb ik nog ergens een gesprek met een kind van God of met een aangename kerkdienst? En dan wil je met volle handen naar die tafel komen. We zoeken zo vaak onze vrijmoedigheid in onze eigen beleving en godsdienst. En het gaat er niet buitenom. Nogmaals, gemeente, begrijpt u mij goed, het gaat er niet buitenom. Maar het is de grond niet. Maar de Heer die wil plaats gaan maken voor de beloften. En willen we nou waarde gaan zien in de beloften? Zoals hier ook in vers 2b staat. Dan hebben we er iets van geleerd. Dan beginnen we er iets van te leren. En dat is geen voorwaarde. Misschien moet ik dat ook maar weer onderstrepen, gemeente. God stelt geen voorwaarden. Dan moet je eerst zo en zo lang arm zijn. En zo en zo veel verslagen van geest zijn. En dan leggen we dat op een weegschaal. En dan leggen we daar een duimstok naast. En als dat nou lang genoeg en zwaar genoeg is, dan... Zo is het niet. Let op de arglistigheid van uw hart. Maar het is wel de weg waarlangs. Wij zien geen waarde in de belofte Gods. Hoe waar ze ook zijn. En hoe ze ook worden gepredikt met bevel van bekering en geloof. Maar de mens van nature ziet geen waarde in de belofte Gods. Of, wat ook kan, er zijn mensen die hebben aan de belofte genoeg. En die denken dat de belofte ook al de vervulling van de belofte is. Of de belover is van de belofte. Maar die pijl die ligt verder. Het gaat niet alleen om de belofte, maar het gaat ook om de beloofde zaak. En om daar nou waarde in te gaan zien, gemeente, dan maakt de Heer daar plaats voor. Dan gebruikt hij zijn wet. En dan geeft hij de opdracht om bij de voorbereiding op het avondmaal, om ook bij de voorbereiding op de eeuwigheid, onze zonde, onze vervloeking te bedenken. En daar moet je dus voor gaan zitten. Dat is niet zo dat je denkt van nou misschien komt het me wel aanwaaien. Maar daar moet je voor gaan zitten. In je binnenkamer. En het maar bedenken. Het kwaad dat er in je leven is gebeurd. Niet alleen vroeger, maar ook nu. Wat God tekort komt in ons leven. Hoe schuldig we staan tegenover de heilige majesteit Gods. Dan hebben we te maken met een goeddoende God. Die ons dag aan dag overlaat met gunst bewijzen. En wie ben ik nou voor hem? En ik denk juist na ontvangen genade, gemeente, dat een kind van de Heere daar heel scherp op wordt. Dat het niet alleen maar de vraag meer is, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Vraag van Luther. Maar dat ook de vraag van Calvijn meer gaat leven. Hoe komt God nou aan zijn eer in mijn leven? Nou, dan word je wat je bent. Als dat echt op je hart gaat wegen. Arm. Verslagen van geest. Dan ga je beven voor dat woord. Maar dan wordt het inderdaad zo'n rijke zaak. Dat God nou zegt. En op deze zal ik zien. Ik zei u net, gemeente, ik kan niet verklaren wie God is. Ook de Bijbel zelf verklaart ons niet ten volle wie God is. Kan niet. Ons verstand is te beperkt. De kloof is te groot. We zijn zondig, we zijn verduisterd in ons verstand. Maar gemeente, dat wonder waar we het dan vanmiddag over gaan hebben. En ik hoop dat u daar nou met verlangen naar uit mag zien. Dat je zo naar je huis gaat en deze dingen gaat bedenken. En dat je met je zaai op je knieën valt. En dat je net als de tollenaar in de tempel op je borst slaat en zegt, o God, wees mijn zondaar toch genadig. Maar zo gaat uitzien. Dat de vervulling van deze belofte, op deze zal ik zien. Wat dat inhoudt. En wat dat betekent. Nou, dat wonder, dat kan ik net zo min verklaren, gemeente. We kunnen er iets van proberen te stamelen. En dan komen we bij Christus terecht. Want in hem is dit wonder mogelijk. In het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar als ik dat wonder vatten wil, zo zei een oude dichter. Dan staat mijn verstand vol eerbied stil. En dan kan ik het niet verklaren. Maar ik mag het wel bewonderen. Dat God in zijn Zoon Jezus Christus genadig is voor al bedervers. Voor zondaren. Amen. Laten we de Heer nog danken en bidden. Heere, wat een wonder dat er in uw woord hier geen punt staat. Mijn troon is in de hemel. Maar dat u verder gaat. Maar op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Heer, het was vanochtend voor ons godsdienstige vlees geen aangename boodschap. Maar u hebt het nodig geacht dat het accent voluit op deze dingen zou liggen. Opdat wij ontmaskerd worden. Opdat die gedaante van Gods zaligheid ons wordt afgenomen. Opdat de hypocrisie uit ons leven zal verdwijnen. En opdat we worden wat we zijn voor uw heilige aangezicht. Voor het eerst, maar ook opnieuw. En steeds dieper. Opdat juist de beloften Gods gaan schitteren. Opdat u de eer zou krijgen. Opdat het bloed van Christus dierbaar zal worden. Noodzakelijk en gepast. En opdat dat gebed en dat heimwee en dat verlangen in ons leven naar voren komt. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar dan bent u zo groot, Heere, dat u die belofte nog laat verkondigen. En dat u er zelfs een eed op doet, dat u geen lust hebt in de dood des goddelozen. En dat u die kloof tussen ons en u, de koning der koningen, wil dichten. En dat u die afstand komt te overbruggen. Ik woon in het verheven en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Heere, wat een wonder. Niet te bevatten. Niet te verklaren. Niet uit onszelf. Maar daarom zij uw grote en heilige naam geloofd en geprezen. Heere, leer ons dat geheim te kennen. Bewaar ons voor nonchalance. En dat we maar wat aanrommelen op geestelijk gebied. Maar help ons en wees ons genadig. Breng ook het andere deel van de gemeente vanmiddag bijeen. En geef ons ook lust om ook de prediking van vanmiddag thuis of waar vandaan we ook gaan beluisteren. Om die tot ons te nemen. En spreekt u, Heere, door uw woord en door uw geest. Krachtig en bekerend en zaligmakend. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103, vers 6 zingen wij tot slot. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Het zesde van Psalm 103. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Hoezo toch?
Ja, nou moet de... Ja, zo is het goed. Ik schrijf maar alleen een stukje naar beneden, want ik kom hier een beetje.